Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
أهلاً بكم في قلب النيل. اليوم في بودكاست لاس الكبير سنغوص في شوارع القاهرة الصاخبة حيث يلتقي القديم بالحديث في كل ركن فيها حيث تطل الأهرامات المهيبة على مدينة لا تنام أبداً وأصوات السيارات تنطلق دائماً. استمتع بالكشري وفول مدمس وسماع أصوات المآذن العديدة. استمتع بالشاي وأنت تنظر إلى الجيزة العظيمة أو تتأمل في ميدان التحرير التاريخي. استعد إلى رحلة ممتعة عبر عالم القاهرة المزدحم الفوضوي والساحر المذهل.
En de winnaar van Egypte's meest leefbare stad van 2023 gaat naar... Ja, waarheen eigenlijk? Niet naar Cairo in ieder geval. De stad piept en kraakt onder druk van ruim 20 miljoen mensen, met een overschot aan uitlaatgassen en een dreigend tekort aan water. Nee, Cairo heeft het niet makkelijk. Decennia aan ongebreidelde groei hebben van de woestijnstad een urban jungle gemaakt. Hoeveel is het uitzicht op een klassiek wereldwonder je dan waard? Als je hoofdstad het moeilijk heeft, kun je als regering een paar dingen doen. Bijvoorbeeld, ze lekker laten zitten en verderop voor de hele overheid een 2.0 versie bouwen die van alle gemakken voorzien is. En zo gezegd, zo aan het doen. Maar dit is wel een beetje alsof de kapitein van de Titanic als eerste van boord gaat en zich lekker terugtrekt in zijn verwarmde reddingsboot. Wat die kapitein achterlaat, daar gaan we vandaag op inzoomen. En reken trouwens maar dat de inwoners van Cairo hun stad niet laten zinken.
Tuurlijk niet.
Nee.
Dit zijn wel mensen die wat gewend zijn. Ik ben benieuwd wat we vinden over Cairo, jongens.
Ja.
Ik vind het wel erg leuk om even een wereldstad te doen weer. Een tweeluik aan het eind van het jaar, zoals de traditie voorschrijft.
De eerste wereldstad in Afrika die we doen.
Ja, ik had wel zin in de Global South, zoals ze dat noemen. Toch?
Ja.
Want ja, al die Parijs en Hongkong en zo en vooral New York en dat soort steden zijn toch wel een beetje de witte hetero mannen van de wereldsteden.
Ja.
Dus dan is het goed om ook wat diverser te kijken, toch? En Cairo is daar een goede start.
Zeker. Is er een van jullie er ooit geweest?
Nee.
Nee.
Ook niet in Egypte trouwens.
Nee, ik ook niet.
Dat is een blinde vlek voor ons.
Ja, inderdaad.
Ja, hele blinde vlek.
We zullen ook wel zien dat voor veel mensen dat die gaan daar naar Egypte. Er zijn heel veel mensen die gaan naar Egypte. Maar gaan ze dan ook naar Cairo? Hebben ze daar een goede reden voor om juist niet?
Ja, volgens mij als je de toerisme dingetjes opzoekt in Cairo, dan staat er altijd als een van de eerste zinnen how to survive, bla bla bla. En how to get around, bla bla bla. Dat je echt denkt, oké, als dat het eerste is waar we het over gaan hebben, dan het zou mij benieuwen.
Dat is waarom wij deze aflevering maken, toch? Ja.
Zeker. En deze aflevering maken wij mede door onze vrienden van de show en de donateurs, die massaal gehoor hebben gegeven aan onze oproep om je naam te vergeografiseren. Komt-ie. We beginnen met het super originele David, maar daar houdt het niet op. Want we gaan naar Ornst69, Amsterdam Marijnkanaal, Tom Versluis, Zimbab Zoe, Lothar, Nepal, en dat is dus Paul met A-U-L,
ja.
En Luc de Pijper 7.
En Aaron, Rick Roll Island, Jens, Sjors Verbekistan, Klaus Benscheid, Celine Staal en Tommy Shuara.
Heerlijk.
Nice.
En Lieke, Lars de Vilder, Randy van Halen, Stefan Atolië, Evi, Mol David en Julio Henk Hollanders. En van die laatste weet ik toevallig dat zij dit als cadeautje hebben gegeven voor kerst. Dus ook daar aan die oproep is gehoor gegeven.
Leuk gewerkt. Dankjewel. Dankjewel voor jullie allemaal.
En jullie maken het ons steeds moeilijker om ze allemaal voor te lezen, maar dan komt er die geografisering van die namen.
Ja. Daar
zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee. Dan Cairo. Cairo ligt in Noord-Egypte, is ook de hoofdstad. Ligt aan de Nijl. En vanaf daar is het nog wel iets van 150 kilometer tot aan de kust van de Middellandse Zee. 95% van de Egyptenaren woont in of ten noorden van Cairo. Dus denk ook eventjes aan bevolkingsdichtheid.
Cairo is ook eigenlijk een beetje de plek waar de delta van de Nijl begint. Hè?
Ja.
Dus
ja.
Ten zuiden van Cairo is het nog een beetje één stroom. En ten noorden gaat het echt alle kanten op.
En dan zie je het ook uitwaaieren. En dan zie je dus ook veel meer landbouw bijvoorbeeld in dat stuk.
Ja, ja, het is echt groen versus geel. Het groene van de delta en het gele van de woestijn.
Juist. Nou, de oppervlakte van die steden doet er niet zo heel veel toe. Aantal inwoners wel. Groot Cairo is ongeveer 22 miljoen mensen. Daarmee is de grootste stad van de Arabische wereld, van het Midden-Oosten en van Afrika.
Ja, hier ga ik misschien nog even op terugkomen straks. Maar ga vooral verder.
Misschien heb ik een foutje gemaakt, misschien ook niet. Het is natuurlijk de hoofdstad van Egypte. Hè? En bij Groot Cairo zit dus ook de nieuwe Administrative Capital. Dus een beetje het nieuwe Delhi van Egypte, behalve dat het nu gebouwd wordt. En Gizeh ligt daar dus ook bij. Ja. Dus Gizeh is ook een voorstad van Cairo.
En Gizeh is de westkant, westoever van de Nijl. En Cairo ligt eigenlijk op de oostoever. Hè?
Ja, dus Gizeh is de volledige westkant. Dus ja. Zie je nou Cairo liggen op de kaart. Dan is eigenlijk Cairo stad veel kleiner dan dat het van wat je denkt.
Ja.
Zeg maar.
Ja.
Nou, we hadden het een beetje over, hè, van waar wonen nou die mensen precies in Cairo. Ligt dus aan de Nijl. En het centrum van de stad is een beetje de oostelijke oever. Een beetje halverwege. Dus de oostelijke oever, dat is het centrum van Cairo. En vanuit daar kun je ook de Cairo Tower zien. Dat is een hele grote toren, een beetje de fernzijnturm van Cairo. Die staat op Zamalek. En dat is weer een wijk op het eiland Gezira. Gizeh is dus ook een voorstad. Alles bij elkaar zijn ze opgedeeld in 46 kisms. Dat zijn een beetje de postcodegebieden. Ze betalen met het Egyptische pond. Hallo, VK. Daar betalen ze trouwens in Palestina ook mee. Mooi. En de religie is natuurlijk de Soenitische islam. En er wonen ook wel wat Koptische christenen. Misschien zo meteen nog wat langer over hebben. Ze spreken er Egyptisch-Arabisch. Dat is wel even belangrijk natuurlijk om te zien. Het Arabisch wel als grote taal, maar wel wat specificaties. De achternamen zijn natuurlijk een hele lange lijst met allemaal mooie Arabische achternamen. Zoals Mohammed, Ahmed, Ali en zo. Maar ja, Cairo is zelf ook een achternaam natuurlijk. Ik ken zelf nog wel Ellery Cairo van Twente en Feyenoord.
Die hier niet vandaan kwam.
Die hier niet vandaan komt, inderdaad. Nee, en de vlag sluit wel mee even mee af. En ik vond, ze hadden wel een mooie soort van lichtblauw met witte vlag. Met een geel embleempje erop. Het lijkt een beetje een soort silhouet van de stad. Het is vooral een moskee met wat minaretten erop. En daarboven een soort van banzaizon. Weet je wel, zo'n uitwaaier in de zon.
Ja.
De bijnaam van Cairo is ook de stad met de 1000 minaretten. En er staan er toch alweer een mooie paar op de vlag.
Zeker, ja.
Hebben jullie deze vlag gezien, als ik jullie ga vragen?
Nee, ik heb hem niet gezien. Ja, ik probeer me heel erg te visualiseren hoe die eruit ziet, maar... Nee.
Hij lijkt een beetje op de vlag van San Marino.
Oké, ja. Daar staan natuurlijk ook torens op.
Ja.
Ja.
Nou ja, ik vind hem op zich wel mooi.
Ja, ik ook wel. Kan er wel van genieten. Stadsaflevering, dus kleine podcastlas. Dus we doen drie hoofdstukjes. En ik mag de eerste doen van bevolking, geschiedenis en politiek. En het viel me op dat als we dit samenpakken, dat we vaak zelf beginnen bij de geschiedenis en eindigen bij de bevolking. Omdat het toch een logischer oploop is naar waarom je kan omschrijven waar mensen wonen en waarom mensen daar wonen, zeg maar, vanuit de geschiedenis.
Ja. Dus dat ga je ook doen?
Dus dat ga ik ook doen.
Ja, ja. Okay. Nou denk ik ook wel dat in een stad of in een klein land logischer en beter is dan in een groot land.
Ja. Ja, en je wil natuurlijk misschien niet een willekeurige luisteraar meteen de diepte ingooien van het oude Egypte.
Nee, maar hier snap ik.
Maar hier wel. Ja,
dus ben benieuwd.
Ja, we gaan naar het hele oude Egypte van het jaar 969 na Christus.
Oh.
Ja.
Hey. Tutankhamons hier.
Geen Tutankhamons hier, geen Cleopatra's hier. Want het werd ook tot mijn verbazing toen pas gesticht door Jawar al-Sikili. Is een Siciliaan van Egyptische afkomst, geboren in het Byzantijnse Rijk. En zijn bijnaam was dan ook de Siciliaan, as you do. Hij was de stichter. Dus het is best wel grappig om te bedenken dat je dus eerst de piramides had en toen Cairo. Dus Cairo is soort naast de piramides gebouwd.
Ja, vond jij wel lekker voor je hoofdstukje.
Ja, zeker. Hoefde ik dat niet uit te zoeken. Je had daar maar wat dorpjes en wat dingetjes en zo. Maar echt geen grote Egyptische oudheid. Eigenlijk het enige wat je er hebt qua oudheid is het Babylon Fortress van de Romeinen. Uit de eerste eeuw. En dat is ook meteen het oudste gebouw van de stad. Wij gaan even vooruit skippen naar de 12e eeuw. Want toen was Egypte eigenlijk best wel een bende. Nou, dat zullen we uitleggen in de aflevering Egypte waarom dat kwam. En toen kwam een grote naam, namelijk Saladin, orde op zaken stellen. En Saladin die bouwde een groot ommuurd fort in Cairo. En dat heeft die stad dus echt eeuwenlang geholpen om te beschermen voor buitenstaanders. En hij was ook de eerste sultan van Egypte. En hij maakte Cairo min of meer een soort van de definitieve hoofdstad van het land.
Okay.
Daarvoor was het echt een plek voor rijke mensen met paleizen en afgesloten. En nu was het ook voor de gewone, tussen aanhalingstekens, Egyptenaar. Over die Saladin trouwens moet het ook nog eens een keer goed hebben. Want die heeft ook echt behoorlijke huishouden in die regio. Nou, goed. Jaren later, toen was Saladin inmiddels Saladuit. Toen namen de Mamelukken een groot deel van zijn rijk over. En zij kregen dus ook Egypte onder controle. Dus de Mamelukken. Volgens mij hebben we die nog nooit besproken in een aflevering.
Ja, ik ben ze in onderzoek wel vaak tegengekomen. In Oost-Afrika bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad. Ja,
het is echt een groot rijk geweest. Dus volgens mij hebben ze heel vaak gewoon terloops even genoemd, inderdaad.
Ja, nou precies. Want in die Levant, maar ook in Noord-Afrika. En eigenlijk tot aan, zeg maar, Somaliland. Waar hadden zij op een gegeven moment een rijk. En zij wilden dus het hele Midden-Oosten ontdoen van die irritante kruisvaders die daar toen zaten. En dat lukte ze best wel goed. En ze hadden toen een rijk, wat ik dus net omschreef, zo groot was het ongeveer. Dat heette het Mamelukken Sultanaat Cairo. Nou, jammer dat soort namen zijn gesneuveld, want dat is echt een heerlijke titel. En Cairo was toen echt de place to be voor handelaars en kunstenaars en geestelijken. En als ik de bronnen moet geloven, was het echt een vooruitstrevende plek. En dat bleef het ook wel een tijdje, tot de Ottomanen Egypte overnamen in 1517. En toen verschoof eigenlijk de interesses en de leuke mensen en de gedachten vooral naar Istanbul. En dat werd toen echt de wereldstad van weleer.
Kan natuurlijk ook gebeuren. Als het gewoon ergens anders gewoon net iets interessanter is, dat verhuist de hele circus gewoon daarheen.
Ja,
en misschien ook met de Amsterdam en Antwerpen had het toch ook een beetje.
Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou goed, door die verhuizing verloederde Egypte en vooral Cairo echt enorm. Er waren bijna geen scholen meer. Heel veel wetenschappers waren weggegaan. En ze hadden zichzelf helemaal in op zichzelf gekeerd. Dus van de wereld buiten de islam wilden ze helemaal niks weten. Dus heel de ontdekking van Amerika, wetenschap, industriële revolutie, dat is vrijwel volledig aan ze voorbij gegaan. Dus die hoofdstukjes hebben ze even geskipt. En toen kwam in 1798 een bekende langs. Hij had een leger bij zich dat compleet uitgeput, niet bevoorraad en zonder water zat. Maar Napoleon begon te paard aan zijn verovering van Egypte. Dit was ook zo eentje dat ik er tegenkwam.
Ja.
Hij zit ook in Egypte, maar oké, goed. En in Cairo trof hij een fris leger, die nog niet zo heel veel hadden gevochten, van die Mamelukken.
Die er nog steeds zaten.
Ja, die zaten er nog steeds. Ja. Dus het was een Ottomaans Rijk, maar de Mamelukken zaten nog steeds in Cairo.
Ja, dus het was niet of, maar gewoon en.
Ja, more or less, ja. Zij begonnen bij elkaar met iets dat heet de Slag bij de Pyramiden.
Ja, dan weet je wel ongeveer wat het is.
Weet je wel ongeveer wat het is. En die Mamelukken, die waren, dat is echt van die beelden dat ze hoog op hun zadel staan, weet je wel. En op paarden onder hun kont. Bonte zijden mantels en van die kaftans. En die teugels dan zo tussen hun tanden en zo aanvallend naar die legers van Napoleon. Super indrukwekkend, maar totaal incapabel. Want binnen een uur was het hele leger afgeslacht door dus dat uitgeputte leger van Napoleon.
Oh ja.
Want die hadden natuurlijk...
Die schoten al met...
Die waren gewoon modern, in linies. Ja. Okay. Die hadden gewoon een hele strategie. En Napoleon was natuurlijk een briljant veldheer. Dus die had vrij snel de pan ingehakt. Over Napoleon en Egypte moeten we nog wel later hebben. Want hij heeft allemaal wetenschappers en zo meegenomen op die strijd daar naartoe. En die hebben uiteindelijk allemaal ontdekkingen gedaan en dingen gesticht en zo. Waardoor we bijvoorbeeld meer weten over de hiërogliefen. Nou goed, dat is voor de aflevering Egypte. Ik vond ook allemaal epische schilderijen van Napoleon op een paard tegenover de Sphinx en zo. Dat soort shit. Dat is best wel goud.
Nooit geweten ook dat hij daar geweest is.
Het is wel een mooie ansichtkaart om terug te sturen naar huis, inderdaad.
Ja, maar
ben niet nuttig bezig.
Ja, nou goed. Hij zat daar een tijdje in Egypte, maar dat ging niet allemaal helemaal bueno. Want hij wilde met Egypte doen wat hij eigenlijk ook een beetje met Frankrijk wilde doen, zeg maar. Terug naar die oude glorie. Hij dacht, nou, als ik dat in Italië en in Frankrijk heb gedaan, dan kan dat vast ook wel in Egypte. Lukte niet helemaal. En in 1799 keerde hij terug naar Frankrijk om daar echt de grote kleine man te worden. Zeg maar, want toen moest hij nog even het hele land gaan leiden natuurlijk. Ondertussen stuurden de Ottomanen steeds meer mensen uit hun rijk naar Egypte om terug te veroveren wat die Fransen hadden veroverd. Dus die Ottomanen kwamen met de Fransen contact, maar die Ottomanen hadden inmiddels ook een heel stuk van Europa. En ze hadden specifiek één vazalstaat waaruit ze heel veel mensen trokken en dat was Albanië.
Oh ja?
Dus ze hadden heel veel Albanese, die stuurden ze naar Egypte om te vechten tegen de Fransen. Ja, ben je er nog bij?
Om de Fransen zeker weer weg te jagen. Dus.
Ja, precies. Dat werd best wel succesvol. Want in 1801 al werd Cairo bevrijd. En kwam het weer onder Ottomaans bestuur. Maar er was één Albanees die vond dit niet voldoende. Zijn naam is Muhammad Ali. Ik weet niet of die kan boksen, maar hij heeft wel een mooie naam. En hij zag in Egypte de vervolgstaat voor het steeds verder afbrokkelende Ottomaanse Rijk. Dus hij wist ook wel, hè, dat hele Rijk dat Ottomaanse Rijk, dat is een beetje op verval. Egypte, nou, hier zit best nog wel wat muziek in. Ja. Laat ze hier wat leuks van maken.
En als je gewoon aandelen gaat kopen van een bedrijf dat bijna omvalt of zo.
Ja, wat ooit heel groot was. En toen door wat domme investeringen heel klein is geworden. Ja, ja, who knows. Die Mohammed Ali is via een reeks politieke slimmigheidjes in 1805 benoemd tot Wali, een soort gouverneur van Egypte. En hij kreeg ook nog de rang van Pasha, dat is ongeveer de hoogste titel in het Ottomaanse Rijk. En dat zit dan meteen aan je naam vast. Dus hij is nu Ali Pasha. En onder zijn bewind kreeg Egypte nieuw elan. Hij wordt dus sommigen, eigenlijk best wel veel mensen, ook gezien als de vader van het moderne Egypte.
Wow, en dat is gewoon een Albanees.
En dat is gewoon een Albanees. Dat is grappig, toch? Ja. Nou, ik vond dat vrij grappig.
We hadden het op een gegeven moment over Greater Albania. Nou, dit is dus hoe great het kan worden.
Ja, ja. Zo, inderdaad. Ja. Over great gesproken. Hij wilde nog de Great Pyramide van Gizeh afbreken en de stenen ervan gebruiken voor een dam op de Nijl. Maar dat plan ging niet door, omdat zijn minister met opzet de financiële berekeningen te hoog liet uitvallen.
Oh,
echt? Oké, okay, dus die zei dat is niet haalbaar, jongen. Doe maar niet.
Ja, dus deze minister mag ook nog wel een lintje. Kostuum lintje. Ja. Maar goed, hij moderniseerde het land. Maar het was vooral zijn opvolger Ismail die Cairo ook echt moderniseerde. Uiteraard geïnspireerd door Parijs. Het voorbeeld van de lichtende stad in die tijd natuurlijk.
Plan Ousman.
Plan Ousman, ja. Dus die Ismail die wilde zich ook. En die wilde inderdaad een stad met grote pleinen, brede lanen. En dat lukte ook wel. Want dat zie je nu ook wel terug in de binnenstad van Cairo. Je ziet de grote pleinen. Het bekendste daarvan is het Tahrirplein. Dat heette toen nog het Ismailplein.
Dat is ten westen van het oude centrum. Hè?
Ja, en hij wilde openbare werken, gasverlichtingen, theater, operahuis. Hij heeft dat allemaal in de stad gerealiseerd. En dat ging best wel goed. En toen werd het bijna een soort van Parijs aan de Nijl. Maar ja, dat kost natuurlijk ook flink wat centjes. En Egypte zat dik in de schulden. En dit was eigenlijk een van de redenen, samen met de opening van het Suezkanaal. Plus de Britten die toch weer een soort brandende vingertje kregen om meer over te nemen in Afrika. De aanleiding voor hen om het land over te nemen. We hebben het nu over 1882. Dat ging vrij snel. En onder het Britse bestuur werd er ook wel weer veel geïnvesteerd in de stad. Er kwamen hele nieuwe wijken bij, zoals Heliopolis en Samalek, waar we het net over hebben gehad. De Garden City werd ontwikkeld, ook weer zoiets moois. En die hebben het aanzien van Cairo wel echt verder gevormd. Maar tussen 1922 en 1953, toen nam de invloed van de Britten nam een beetje af. En toen werd Egypte officieel het Koninkrijk Egypte. Maar het stond nog wel onder Britse invloed, ook vanwege het Suezkanaal. Hoe dit precies zit, wederom, moeten we maar even bespreken in de aflevering Egypte. Want dit is echt heel interessant.
Ja.
Want toen was namelijk Egypte ook nog wat we nu kennen als Soedan en Zuid-Soedan. Onder leiding van koning Fuad de Eerste. Als de eerste monarch, zeg maar, van het koninkrijk. Maar toen kwam er een staatsgreep in 1952. En toen was het ook exit Britse dominantie. En het jaar daarna was het ook exit monarchie. En toen kwam de republiek. En toen kwam Nasser aan de macht. Maar daar gaan we ook nog wel even stil over blijven. Even terug naar de stad. Maar dit is goed om te weten dat je weet dat die stad dus echt vanuit koninkrijk naar republiek en ook steeds in die mensen die aan de macht waren hebben geprobeerd om die stad te vormen. En dat heeft wel gewerkt, want in de tweede helft van de 20e eeuw toen is Cairo enorm gegroeid. Zowel in bevolking als in oppervlakte. Het ging tussen 1947 en 2006 van 3 miljoen mensen naar 16 miljoen mensen. Ja, en zo'n explosie, als je dat niet begeleidt met heel veel goede politieke wil om huisvesting te realiseren. Ja, dan krijg je heel veel informele tussen aanleidingstekens huisvesting. Dus niet officieel. Dat heet daar Ashwayat.
Je bedoelt Sloppenwijk.
Ja, nou dat is dus precies wat ik wilde zeggen inderdaad. Nou, dat Ashwayat, dat is een soort niet gereguleerde huisvesting. En in 2009 woonde ruim 63% van de bevolking in Groot-Cairo in deze wijken.
Yo.
Op slechts 17% van de oppervlakte van de stad. Het zijn dus niet allemaal sloppenwijken, maar alle sloppenwijken zijn wel Ashwayat, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, en die wijken worden steeds groter probleem voor de stad. En daarom bouwde de overheid eerst meer nieuwe wijken. En nu bouwen ze steeds meer nieuwe steden aan de rand van de stad. Nou, we hebben het in de intro al even gehoord. Dat was eerst Nasser City. Dat werd daarna Nieuw Cairo. Dus Nieuw Cairo is al uit de jaren 0. Het is goed om te weten dat het dus niet de nieuwe hoofdstad is. Het bestaat al een jaar of 20.
Ja.
En zijn ze dus nog steeds op zoek. Oké, waar moeten we die mensen nou heen? En zijn ze dus nu zelfs bezig met een compleet nieuwe hoofdstad.
Dus weer een stuk woestijn gepakt en dan gaan we daar proberen.
Ja, exact dat. Ja, maar ze gaan ook inderdaad steeds verder van de Nijl af. Dus het kost ook steeds meer grondstoffen, water. Hoe ze dat in vredesnaam gaan doen, weet niemand. Nou, dat kost ook Sisi heel veel geld. Dus mensen zijn ook echt ontevreden hoe dat gaat. En dan is er eigenlijk nog één onderdeel van de politiek waar we het absoluut nog even over moeten hebben. Dat gebeurde namelijk in 2011. Dan heb ik het natuurlijk over de Arabische lente. Want toen was het Tahrirplein midden in Cairo echt het duidelijke centrum en het symbool van de protesten tegen de toen nog leider Hosni Mubarak. Veel demonstraties, veel mensen oproepen en echt iedereen kwam daar naartoe. En na ongeveer een maand aan demonstreren was het exit Mubarak. Maar ja, dat lange termijn vervolgens niet per se een verbetering, als je het mij vraagt. Want ja, nu heb je dus die Sisi daar zitten. Die doet het ook niet altijd even vriendelijk voor de gewone Egyptenaar, laat ik het zo zeggen. Nee. Nou, en als je over Tahrirplein nog een prachtige documentaire wil zien, dan moet je even The Square kijken. Die staat gewoon op Netflix. Dus een documentaire is echt heel mooi in beeld gebracht, waar hoe dan zo'n activistische groep mensen in één keer in zo'n onderdrukt land de straat op gaan, zeg maar, en wat ze daar ook voor moeten opgeven.
Ja, goeie.
Maar we eindigen natuurlijk bij de bevolking. Voordat je dacht, we gaan al verder naar het volgende hoofdstuk.
Ja. Nee. Ja, wie wonen er nu na al die tijd de verschillende overheersing?
Ja, exact dat. En waarom ik hiermee eindig, is omdat Ashwayat, die informele wijken, maken het vet moeilijk om te tellen hoeveel mensen er wonen in de stad. Dus daarom, Max, toen jij zei, er wonen 22 miljoen mensen en het is de grootste stad, we weten het simpelweg niet.
Oh ja, ja, precies.
Plus, daar komt bij een stad altijd bij, waar hou je op met tellen? Helemaal bij de conglomeratie, zeg maar. Waar hou je op met tellen bij een stad mensen? Dus ik heb het even geprobeerd uit te zoeken. De meest recente officiële cijfers van het Egyptische Centraal Bureau voor de Statistiek, die zijn uit 2017. Volgens deze cijfers had Cairo toen 9,5 miljoen inwoners. Maar dat is dus de stad en die zijn niet altijd even betrouwbaar. En een aantal onafhankelijke bronnen schatten in dat het inwoneraantal van Cairo in 2023 tussen de 12 en 15 miljoen ligt. En die schattingen zijn dan weer gebaseerd op gegevens van de Verenigde Naties, Wereldbank en die Amerikaanse Pew Research groep.
Ja.
Maar dat is de city proper. En dat is dus nog zonder Gizeh en zonder Al-Qalibiya. Want dan, als je dat erbij telt, ja, dan zit je heel snel op die 22 miljoen waar wij het eerder over hebben gehad. Dus het is ongelooflijk moeilijk. En daar komt nog bij dat de helft van de stadsbevolking die woont in de stad zelf en de helft woont in de buitenwijken. Dus het is, ja, wanneer hou je op met tellen van de stad en wanneer komt het nieuwe erbij?
Ja, wanneer de Human Development Index, zeg maar, een beetje omlaag gaat, wordt ook je foutmarge groter.
Ja, dat sowieso.
Dus dan weet je ook meer, dan hebben ze minder vaak volkstellingen en zo.
Ja, en ik vond dus één bron bijvoorbeeld, dat geeft al aan hoe moeilijk ze het zelf vinden om te tellen. Was namelijk dat er in Nieuw Cairo, dus dat die wijk / nieuwe stad, daar wonen volgens hen 1,5 miljoen mensen op 70.000 woningen. En ik heb even geteld. Dat betekent dat er bijna 22 mensen per woning zitten. Ja, dat lijkt me straf.
Ja, hoe tel je dan? Is een appartementencomplex één woning? Ja,
dus niet. Maar goed. Maar,
en dan is het daar nog relatief makkelijk tellen. Want dat is allemaal breed opgezet. Brede boulevards, grote complexen. Moet je nagaan.
Zou je denken. Maar ik denk dat ze andere prioriteiten hebben. Maar goed, want als je het hebt over wereldwijd, die city proper is het niet de grootste stad van Afrika. Want ze zijn ingehaald door...
Ja, het zal Lagos wel zijn of Kinshasa.
Lagos en Kinshasa, allebei. Maar inderdaad, metro area. Dan zijn ze ineens de zesde stad van de wereld. En verreweg de grootste van Afrika en de Arabische wereld. Dus
conclusie is, het is gewoon best wel veel.
Het is ingewikkeld.
Ja, dus dat is gewoon lastig.
Ja.
Stop de podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips. Maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet. Want de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig en die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel.
Oh, dat is chill, want Max, jij poetst nog altijd analoog, toch?
Ja, ik had daar
voordat je deze kreeg.
Ja, ik had daar 1 pk voor nodig inderdaad. Ja, dat deed ik altijd zelf.
Ja, dus wij kregen er eentje. En ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus.
Dit was een mooi onderzoek, zeker.
Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, ontdekt is?
Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
Ja, nou, je zit ongeveer juist. Want wat ik vond is dat Babylonische kauwstokjes de vroegste vorm van mondverzorgingsdingen zijn.
Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht.
Ja, dus 3500 voor Christus. Eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. En die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar de Brit William Addis, want die zat in 1770 in de cel en die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus hij heeft toen een borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen die vrij kwam, is dit de eerste tandenborstel die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
Shout-out William Addis.
Ja. En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt als het meest aanbevolen Sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd. Dus ik ben vooral benieuwd, Max, wat vind je ervan?
Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. Nee, eerlijk, ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was.
Ja.
Maar
ja,
dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil.
Ja.
Maar dat ding poetst voor me.
Ja.
Dit is, ja,
ja.
Dit is
super. Ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heimwee gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super chill dat we er gewoon in opgestuurd krijgen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer.
Ben je ook?
Ja. Zei jij niet ook dat jij hem pas toevallig juist op je verlanglijst hebt gezet?
Ja, ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen, had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
En Leon, dus jij leest dit hele mooie studietje naar voren met heel veel bombarie. Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had.
Zeker.
Dus dit kwam wel echt uit voor ons.
Ja, het kwam echt fantastisch uit voor ons. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Ga dan absoluut voor een Philips Sonicare. Want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje.
En dan gaan we nu terug naar de podcast.
Terug naar de podcast.
Oké, de natuur, economie en toerisme van Cairo. Ook in die volgorde. Natuur en economie een klein beetje verweven met elkaar. Cairo ligt natuurlijk in woestijnlandschap en had nooit bestaan zonder de Nijl. En ik vond het wel mooi. Soms dan heb je zo'n vruchtbare plek in zo'n vijandig landschap van zand en zon. Maar het is wel lekker aan de rivier en dan kun je daar als klein stadje prima leven. Dus best goed idee om dan een stad daar te stichten.
Tot je 20 miljoen inwoners hebt.
Ja, precies. Als je een stad van 22 miljoen mensen moet zoeken, dan zou ik hem niet hier neerleggen. Nee. Dus dat is een beetje de waar we mee starten. Dat zijn eigenlijk de domste plannen ooit zijn. Want ze liggen niet aan zee. Bijna geen regen valt er. Ze zijn vet afhankelijk van water dat duizenden kilometers moet afleggen. Onderweg tientallen miljoenen mensen in leven moet houden. Ik moest eigenlijk een beetje denken aan zo'n kring op de basisschool, weet je wel, waar dan zo'n koekjestrommel rondging en jij zat daar met je lege maag helemaal aan het einde. Hopen dat de rest zich een beetje inhoudt. Zo moet Cairo zich voelen.
Ja, en dat halverwege die kring ook nog een paar leraren zijn die alvast 10 koekjes pakken voor de toekomst.
Ja.
Dat is namelijk, er worden ook nog wat dammetjes gebouwd op de Nijl.
Exact. En dan heb je ook nog na jou een paar hele hongerige kindjes die moeten echt hopen dat jij je inhoudt. Anyways, ze hebben dus problemen met water. En als je denkt dat Cairo nou goed berekend is op dit soort klimaatveranderingen, niet heel erg. Zeespiegel stijgt aan de noordkant, dat is de Middellandse Zee. Die laat ook weer de Nijl verzilten. Dat is ook wel echt een groot probleem, ook voor de landbouw. Een van de meest verbouwde gewassen, bijvoorbeeld rondom de Nijl, is katoen. Nou, we weten, als je ergens veel water voor nodig hebt, dan is het dat wel.
Ja. Ja.
En dan is het water al dus voorbij Cairo. En in Cairo raakt de Nijl best wel zwaar vervuild, zoals rivieren wel vaker overbelast worden. En dat brengt me tot de eerste beweging eigenlijk van mensen die dus een groot probleem zien in Cairo en dan vervolgens daarmee aan de slag gaan. Dus we gaan even problemen detecteren en daarna oplossingen. Ja?
Oké. Okay.
Voor dat water stuit ik op de organisatie Very Nile. Ze hebben iets van 4000 vrijwilligers die elke dag het water opgaan om die rivier schoon te maken. Met een speciale boot, maar ze hebben ook banden met 50 vissers die elke dag tijdens hun werk gewoon schepnetjes door de rivier halen om afval uit water te vissen.
Ben je de Boyan Slat van Cairo?
Ja, jij zegt het.
Ja, de Nile Cleanup.
Ja.
Oh ja, precies. Ja, dat is precies wat ze aan het doen zijn.
Ja.
Ze halen elke dag 100 kilo afval uit de rivier. En dat telt dus al op. In totaal hebben ze dus al 200.000 kilo afval verwijderd.
Okay.
En die gaan er zelf ook elke dag gewoon met hun kajaks de snelweg of de rivier op met schepnetjes.
Klinkt goed. Klinkt ook als druppel op een gloeiende
plaat. Ja, dat zit ik net te denken. Ja.
Ja, klopt. En dat is wel vaker zo in Cairo. Want de schaal waarop dingen gebeuren zo ontzettend groot. Ik vond bijvoorbeeld ook afval, gewoon überhaupt, niet alleen water. Heeft Cairo echt een magische combinatie van dus meer dan 20 miljoen inwoners en geen centrale vuilnisophaaldienst.
Wow, wow. Dat zijn en lekker veel hoge temperaturen.
Ja,
dat zou dus lekker ruiken.
Dat is niet super. En daar hebben ze dus in Manshiat Nasser iets op gevonden. Dat is een buurt binnen een wijk. Heeft iets van 60.000 mensen. Vooral dus Koptische christenen. En hun wijk is bijna volledig gevuld met afval. Dus op de daken van huizen, in de straten, in pakhuizen en ga zo maar door.
Ja.
En dat levert ze dus de bijnaam op Garbage City.
Ah, ja.
Het zijn ook allemaal kopten, hè?
Ja,
dat is precies wat ik dus vond in mijn bevolkingsonderzoekje. Van ja, oh ja, het zijn voornamelijk allemaal Arabieren, zeg maar. Maar je hebt dus ook een paar kopten en die wonen bijna allemaal in die wijk.
Ja, ja, ja. En niet geheel toevallig hadden ze ook bijna iets van 350.000 varkens in die wijk wonen. Om al het vuilnis op te eten tussen, alles wat eetbaar is, aten zij dus op. En die varkens die werden vervolgens geslacht en gevoerd aan restaurants waar geen moslims kwamen.
Ja, ja.
Dus okay. Toeristen restaurants en zo. Maar die zijn allemaal geruimd, want in 2009 had je de varkensgriep. Ja. Dus dat, ja, goed, dat was niet zo fijn voor die mensen.
En ook niet voor die varkens.
Zij heten ze trouwens Zabalin, afvalmensen. Ja. Goed vertaald. Ja. En zij recyclen dus alles wat er maar te recyclen valt. Iets van 90% van wat ze ophalen kan worden gerecycled. En zij gaan gewoon door heel Cairo gaan ze gewoon de deuren langs.
Ja, lekker circulair. Is dit ook die plek waar Tom Waas is geweest?
Ja. Ja, Tom Waas heeft inderdaad Reizen Waas gemaakt, Wereldsteden edities. En die is daar dus inderdaad ook langs geweest. Dat is echt een aanrader.
Ik kan me het herinneren, ja.
Tom Waas nog steeds, als je luistert, bel ons.
Vertel me wat je vond van je meeting met de Zabalin. En je ziet wel dat dit soort initiatieven zie je dus vaak als de overheid het laat afweten. En als de overheid vervolgens denkt, zoals nu, van we moeten op een professionele manier met ons afval omgaan. Dan bedreigt dat weer de manier van leven van die mensen.
Ja.
Dus het is een beetje een kip-ei verhaal.
Ja, maar dat zie je altijd bij grote wereldsteden waar de centrale overheid zo nu en dan een steekje laat vallen. Heel vaak denken mensen dan toch wel, we rooien het zelf wel. We gaan zelf even kijken hoe we dit gaan oplossen. Dat zie je dus bijvoorbeeld ook hier. Mensen die kiezen dan zelf ervoor om maar bijvoorbeeld dingen te gaan recyclen of hun afval op te halen en daar dan hun manier van leven op te baseren.
Ja.
En als je daar dan afhankelijk van wordt en daar komt in één keer weer vanuit bijvoorbeeld centrale overheid verandering in, met de goede bedoelingen natuurlijk, dan is hun manier van leven weer verstoord.
Ja, er komen vaak hele mooie initiatieven uit inderdaad. Ja, goed. Het is ook wel weer een situatie die liever niet had hoeven bestaan.
Nee,
dus dat is ook weer zo. Maar goed, laten we hopen dat ze het nu goed gaan doen op een georganiseerde manier. Dan even het belangrijkste misschien wel, het verkeer en de uitlaatgassen. Dat is wel echt een groot probleem in Cairo. Het is een van de beruchtste steden als het gaat om autoverkeer, dus in general. Wat betreft rijsnelheid zou ik dit echt een soort Dhaka, lijkt me dit. Cairo is eigenlijk dus een stad die qua vervoer heel lang blijven denken dat het 20e eeuw is.
Ja.
Zo zit er een beetje over na te denken. Het is heel veel auto's, heel veel minibusjes, weinig openbaar vervoer. Na New Delhi is het ook de meest vervuilde stad ter wereld.
Je moet,
ik ergens.
Zo.
Maar goed, dat zijn ook weer moeilijke lijstjes om te meten. Maar goed, dat niet best is, dan dat is wel duidelijk.
Ja, je moet eens even kijken. Ik deed voor de grap, moet je eens tijdens de spits, gewoon onze spitsuren, zeg maar, moet je even met je Google Maps naar Cairo. En dan die zo'n verkeersding aanzetten. Oh, weet je, altijd zo groen, oranje, rood. Dan is gewoon die hele stad is rood. Ah.
En dan hopen dat je daar niet om 4:30 ergens heel erg nodig moet zijn.
Nee.
En dan maakt het dus nu ook even niet zo heel veel uit dat Cairo de oudste en grootste metro heeft van heel Afrika. Openbaar vervoer is, om even een artikel te quoten van The Guardian, incredibly underserved.
Ja,
dat weet je natuurlijk wel.
Ja. Oh, zonde.
Je kunt bijvoorbeeld nog niet bij het vliegveld komen met een metro. Dat staat wel op de planning voor de komende jaren. Maar
een beetje als in Amsterdam. Hè?
Ja, precies.
daar heb je in ieder geval een trein. Ze investeren we trouwens wel, hoor. Maar ja, critici die zeggen gewoon dat het nog niet hard genoeg gaat. En dit alles maakt dus ook dat die regering een nieuwe hoofdstad aan het bouwen is. Dus hadden we het net over. De New Administrative Capital.
Was niet dat je denkt, wat is dit voor gekke naam? Max, kan je dat niet in het Nederlands vertellen? Nee.
Nee, zo heet het gewoon. Ik wil echt een mooie naam gaan bedenken, hoor. Want ja, dit schiet natuurlijk niet op.
Ben je land dat zo oud is met zoveel mooie namen, met al die ra's en g op ze en zo, en dan noem je het gewoon het nieuwe administratieve hoofdstad.
Ja, ik hoop dat het een werknaam is die op een gegeven moment wel gewoon een definitieve vorm krijgt. Ja,
versie 1 nu echt def.
Als ik naar andere Egyptische plaatsnamen kijk, dan heb ik mijn twijfels of het niet gewoon wel hierbij blijft.
Ja, dat zou kunnen. Ik zag een mooi quoteje op geografie.nl. Zal ik even voorlezen voor jullie. Er wordt weleens spottend gezegd dat elke Egyptische president als een farao zijn eigen piramide wil achterlaten voor het nageslacht. Zo heeft Nasser zijn Aswandam, Sadat de ontwikkeling van de Sinaiwoestijn, Mubarak zijn project in de Western Desert en Sisi dus nu zijn nieuw administrative capital.
Ja, ja.
Dus in die traditie moet je het een beetje zien.
Ja.
Nou, die stad die wordt dus alles wat ze, Cairo zou moeten zijn, maar wat ze nu niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Dus het wordt een slimme stad. Ook dat, daar kun je alle kanten mee op, maar het wordt dus een slimme stad. Okay. Ze krijgen een groene long die twee keer zo groot is als Central Park.
Ja,
en ze krijgen het hoogste gebouw van Afrika. Een vliegveld zo groot als Heathrow. En ze krijgen een octagon. De overtreffende trap van het Pentagon. En die wordt dus ook veel groter.
En dat is ook alleen maar voor, voor hun ministerie van Defensie, zeg maar.
Exact.
Oh, ja, voor het leger. Ja, ja. Slimme stad, daar vind ik wel, ben ik wel fan van. Ik ben zo klaar met domme steden.
Ja. Ja.
Daar moet je echt een keer mee ophouden. Ja,
ja, we willen beter bestuur.
Ja, ja, slimme stad is natuurlijk weer, ook weer zo'n paraplu-term voor dat van, weet je wel, dat je, weet ik, van je pakketje met een drone worden bezorgd en zo. Dat soort toepassingen voor de toekomst van de stad.
Ja, ja. Maar in Duitsland zal dat ook gewoon betekenen dat je digitale belastingaangifte kan doen. Zeg
precies,
maar.
Ja.
Dus het is maar net hoe met welke
mensen. En bovendien, misschien moet je niet proberen een stad aan te leggen met een park twee keer zo groot als Central Park, maar ook letterlijk gewoon 10 Central Parks verwijderd van de eerste beste waterbron.
Ja.
Maar goed,
zelf dus ja. Nou goed, in ieder geval, voordat het zover komt, is dat dus niet echt waar de toeristen voor komen. Want ik zou bijna vergeten dat we moeten nog toerisme bespreken. En dit is wel dus het meest bezochte land van Afrika, Egypte.
Ja.
En op de druk van het toerisme hoofdstukje iets te verlichten van de aflevering in Egypte, ga ik het nu even hebben over Gizeh. Je weet wel, die voorstad. Miljoenen inwoners woont daar ook. Maar ze zijn vooral bekend om 3 piramides en een sphinx. Eerst even die piramide. Die werden gebouwd als grafmonument voor overleden farao's. Nou, tot zover gaat de algemene kennis wel bij de meeste mensen. Het zijn er eigenlijk 6. 3 grote die je kent en 3 kleintjes die maar deels af zijn. Dus die grote, dat zijn wel de piramides van Cheops, van Chefren en van Mykerinos. En die van Cheops is de grootste en de bekendste. En ook wel de enige van de 7 klassieke wereldwonderen die dus goed bewaard is gebleven. Even een paar vette dingen daarover. 1 steen weegt 2500 kilo. En er waren ongeveer 2 miljoen stenen voor nodig.
Oh.
Fucking wij.
Dat is heel zwaar.
En er zijn dus tienduizenden mensen bij de bouw betrokken geweest. En tot op de dag van vandaag weten ze dus niet precies hoe die dingen gemaakt zijn.
Yeah.
Er zijn wel heel veel verklaringen voor. Dus dat ze bijvoorbeeld een helling tegen die piramide aanbouwden. Met trappen dus aan de zijkant. En dan kon je dus die blokken omhoog slepen.
Ja.
Maar dat het een gigantische klus geweest is, dat mag wel duidelijk zijn.
Het is ook niet dat er heel veel bomen in de buurt groeien waarmee je zeg maar stellages kan bouwen om die stenen omhoog te hijsen.
Nee,
dus dat moest ook weer allemaal van elders komen.
Ja. Ja, of misschien was het daar toen iets vruchtbaarder. Weet ik eigenlijk niet. Ja.
Maar ook wat een slavenhandel of slavendrijverij moet dit zijn geweest.
Ja, je hoort ook wel eens dat de mensen die meehielpen, dat boeren waren die hun velden overstroomd zagen periodiek door de Nijl. En toen gewoon even zonder werk zaten. Gingen ze daar maar aan werken. Anyway, is gewoon een grote klus. En wat wel mooi is, die dingen die staan dus precies noord, zuid en oost, west. Dus in precies een goede vierkant. En mensen denken dus ook wel dat die Egyptenaren de stand van de sterren gebruikten om dit voor elkaar te krijgen.
Ja,
nogmaals, fucking lijp.
Ja.
Die dingen die spreken natuurlijk wel tot de verbeelding. Dus al die geometrie en die geheime kamers en zo. En de hele wereld vraagt zich ook af van wat zit hier nou in die dingen. Dus ik ook. En ik ging zoeken op Google. En ik begon gewoon, wat zit er in een? En wat denk je dat dan de eerste Nederlandse zoekterm is?
Ik denk kronet.
Bijna. Frikandel. Dat is wat Nederland doet. Maar goed, ook dus wat er in zo'n piramide zit. En antwoord is dus niet zo heel veel eigenlijk. Je hebt wel een paar kamers in die piramide, maar de meeste is gewoon stenen massa. En dat geldt eigenlijk voor alle piramides bij Gizeh.
Dus het is vrij massief.
Dus ik wil het zeggen, dus, hoe zwaar is een piramide dan? Is dat niet een van de zwaarste dingen op aard?
Ja, moet wel.
Toch?
Ja,
maar goed, ook wel groot. Dus je kunt er in principe wel kamers in bouwen. Maar dat hebben ze dus niet echt gedaan. En die grote ontdekkingen, / plunderingen van Tutankhamon en zo, dat was dus allemaal in de Vallei der Koningen. Vlakbij Luxor, halverwege Egypte. Maar dat was dus helemaal niet in de piramides.
Nee.
Dus vanaf dan beginnen de films ook een beetje hun werk te doen, weet je wel?
Ja, precies. Overigens, Luxor, wel een hele goede naam voor een stad. Toen konden ze nog wel. Memphis, absoluut. Luxor, dat soort dingen.
Toen wel. Gelukkig heette die nog steeds zo. Maar goed, neem niet weg dat mensen dus toch al blijven zoeken naar al die nieuwe kamers en openingen. Tegenwoordig dus met nieuwe technologie. En afgelopen jaar is het bevestigd dat er dus een nieuwe kamer gevonden is. Groot genoeg om een paar mensen te huisvesten in die grote piramide van Cheops. En dat deden ze door muonen op stenen af te schieten.
Wat?
Dat zijn een soort elektronen. Ik ben er nog even dieper in gaan zoeken.
Kan je die vinden in een grot in Slowakije?
Nee, ik zat op de Wikipedia van muonen. En stond, ze zijn de tweede generatie van het equivalent van het elektron in de eerste. Beide behoren tot de fermionen die leptonen worden genoemd. Toen dacht ik, oké, ik moet hier heel snel wegwezen.
Ja, ik wist niet eens wanneer je zin was afgelopen.
Nee, goed. Ja, ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar het idee is dus wel, dus hoe meer van die muonen door zo'n muur heen vliegen, hoe dunner de muur. Dus dan kun je hem dus onderzoeken door al die dingen erop af te schieten en gewoon kijken.
Ja, weet je, is dit hol of niet?
Juist, precies. Ja. En dan hoef je dus ook niet het hele ding te slopen. Dus hadden ze dat 300 jaar geleden maar geweten. Maar goed, nieuwe kamer dus. En een ander hoogtepunt bij Gizeh is natuurlijk de Sphinx. Liggende beeld van half leeuw, half man.
Zonder neus.
Heeft hij geen neus?
De Sphinx heeft toch afgebroken? Het is afgebroken. Oh. Daar ging heel lang het verhaal over dat Napoleon zijn troepen erop gingen oefenen om te schieten. Jezus. Op die neus. Maar dat is
niet waar.
Is niet waar.
Okay.
Ja, gelukkig.
Nou, gelukkig zijn er ook nog wel meer Sphinxen, bijvoorbeeld in Griekenland. Maar dit is wel echt de bekendste. En ja, qua functie kun je het een beetje vergelijken met een vogelverschrikker. Maar dan voor vijandige legers. Dus de bedoeling was dat die legers daar aankwamen en dachten van, wow, als ze dit kunnen bouwen, dan moeten wij hier niet wezen. Ja. Maar goed, dat is dus de functie. En ja, dat is dus het setje aan wereldwonderen en andere hoogtepunten van Gizeh. Ik vond het wel een heel mooi voorbeeld van wat ze dus dat Taj Mahal effect noemen, ooit gemunt door een luisteraar van ons. Als in, ziet er schitterend uit, maar wel altijd vanuit dezelfde hoek. En als je 180 graden omdraait, zie je gewoon alleen maar die stad.
Ja.
Want het staat echt tegen de stadsgrens aan, zeg maar.
Ja. Ja, sterker nog, er is volgens mij zo'n legendarische Kentucky Fried Chicken ding waar je in kan zitten. En vanaf daar kan je gewoon zwaaien naar die Sphinx.
Oh, ja. Hoef je er niet eens heen.
Nee.
Maar goed, die stad van 22 miljoen inwoners dus, waar iedereen dus alleen maar naar een voorstad gaat. En heel weinig mensen echt de stad moeite voor nemen voor de stad zelf. Dus ja, goed. Ja. Alsof je naar Parijs gaat en dan alleen naar Versailles, weet je wel. Maar goed, je mist dan bijvoorbeeld wel de Khan El Galili. De grootste souk ter wereld.
Oké.
Okay. Nou.
Ja, dat is een markt dus, hè? Even voor de mensen die niet weten wat een souk is.
Supergrote overdekte markt, inderdaad.
Verwijdert je niet. Ik nee. Tot een paar maanden geleden ook niet, namelijk.
Totdat je onderzoek ging doen naar een islamitisch land.
Ja, ik geloof het wel.
Onderzoek.
Je kunt dus ook naar Zamalek, midden op het Gezira-eiland, dus midden in de Nijl. Dit is dus wel echt de wijk waar het allemaal gebeurt. Maar je zit toch wel lekker op zo'n eiland. Dus het is een beetje een ruimtelijk gevoel.
Ja, Zamalek kreeg ik juist een beetje de indruk van dat het echt een beetje de ambassadeurswijk is. Rijke luiswijkjes, zeg maar.
Ja, het is iets
chiller. Het is niet de diehard Cairo, zeg maar echt de allerleukste.
Daar zitten ook alle luxe restaurants en hotels.
Precies, ja. Het is ietsje ruimer opgezet. Garden City. Die trouwens is de overkant aan de rechter oever, de oostelijke oever. Dat is wel echt meer waar het gebeurt. Dus dat is nog wel echt drukker. De hipste wijk trouwens is El Mahdi.
Is dat die helemaal in het zuiden?
Nee, ligt meer naar het oosten, geloof ik.
Oké, okay, want je hebt in het zuiden heb je ook helemaal zo'n wijk. Daar zijn we weer wat de straat wat breder, is wel iets meer groen. Daar is iets meer de hipsters en zo. Daar heb je ook een beetje brewpubs en dat soort gekheid. In hoeverre die natuurlijk voorkomen in een islamitisch land.
Maar die wijkjes zijn er dus wel. Het is niet alleen maar chaos inderdaad. Nee. En je hebt ook nog wel het Egyptisch museum. Dat is ook wel echt een aanrader. Daar vind je dus alles over die oude Egyptische tijd.
Ik begin het kunsthoofdstukje even met bouwkunst. Want behalve de piramides zijn er in de stad zelf ook wel genoeg architectonische hoogstandjes. Niet zo oud als de piramides dus, maar toch. We beginnen even in Oud-Cairo. Dat behoeft even wat uitleg, want dat is namelijk niet het oude centrum van het huidige Cairo. Maar een stad die eigenlijk ten zuiden van Cairo werd gesticht. Voordat Cairo dus werd gesticht.
Wacht even, dus je hebt Oud-Cairo, Cairo, Nieuw-Cairo.
Ja, precies.
Maar Oud-Cairo was dus gewoon een soort klein stadje. Dat
precies,
het
was een klein stadje wat al bestond voordat Cairo werd gesticht.
Beetje als, zoals bij Mozambique. Eiland Mozambique, land Mozambique.
Ja, alleen dit bestond heette al. Geen Cairo.
Oh, ik dacht dit heette al Cairo.
Nee. Hier stond namelijk dat Babylon fort.
Ah,
dat
check. Oké,
okay,
ja,
Romeinen hebben we het hebben.
Ja, oké, okay, okay.
En de Koptische christenen die daar woonden, want toen was het nog helemaal niet islamitisch, die bouwden later kerken in dat fort. De bekendste zijn de Sint-Joriskerk en de Hangende Kerk. Die Hangende Kerk die heet zo omdat die boven op de toegangspoort naar het fort is gebouwd. Vandaar hangend. En dat stukje van Oud Cairo wordt nu ook aangeduid als Koptisch Cairo. Dus dat is vaak een hoofdstukje in je reisgids. Cairo,
ja.
Nou, je waant je hier tussen de kerken dus eigenlijk meer in bijvoorbeeld Griekenland dan in een moslimland. Er staat hier ook het Koptisch Museum, ook een heel mooi gebouw. Maar vanaf de 7e eeuw na Christus werd dus de islam dominant in het gebied. De Arabieren die stichten eerst Fustat, een stadje iets ten zuiden van Oud-Cairo. En in de 10e eeuw na Christus dus pas de daadwerkelijke stad Cairo, ten noorden van Oud-Cairo dus.
Ja, als je wil weten hoe dat is gebeurd, dan moet je even een paar minuten terugspelen.
Precies. En dat gedeelte, dat kennen we nu als historisch of islamitisch Cairo. Dus dat is wel het oude centrum van de stad Cairo.
Ja.
Dat deel van de stad werd ook ommuurd. Daar is dus de citadel van Cairo, waar Leon het over had.
Ja, dat is Saladin.
Nu een van de grootste trekpleisters van de stad. Verder vind je hier dus superveel islamitische architectuurs. Al die moskeeën met die minaretten die je op de vlag hebt staan. Madrassa's, et cetera. Je kent het wel. Heel veel klassieke islamitische bouwkunst. Dus echt wel veel te beleven. Buiten Gizeh ook. Buiten die piramides.
En te horen. Waarschijnlijk.
En te horen ook. Daar gaan we straks naartoe. Ten westen van historisch Cairo, langs de oevers van de Nijl, werd dus in de 19e eeuw dat moderne centrum van Cairo gebouwd. Die uitbreidingswijken met wat bredere boulevards. Daar ligt ook dat Egyptisch museum. Dat is trouwens het grootste museum van Afrika.
Nou.
En ondanks alle kunstroof van alle Europeanen vind je hier nog de grootste verzameling antieke Egyptische kunst ter wereld.
Oh, moet ik kijken hoe groot dat museum had kunnen zijn.
Hebben ze hier meer Egyptische kunst dan in de British Natural Museum?
Blijkbaar toch nog wel.
Ja.
In Gizeh bouwen ze trouwens het Groot Egyptisch Museum, waar heel veel van die kunst naartoe moet verhuizen. En dat opent komende lente, dus echt binnenkort.
Oké.
Okay. Het Egyptisch Museum ligt trouwens aan het Tahrirplein. Nou, dat is dus dat plein waar Leon al vertelde. Het epicentrum van de Arabische lente in Egypte, van de protesten tegen Mubarak.
Ja, en misschien om toch even in te haken, ook waarom die stad dat zo'n teringmende is, ook met vervoer. Wat zij dus doen is al die ministeries en die musea en al die belangrijke kunstdingen, die zijn allemaal rondom of op dat plein.
Ja.
Dus iedereen moet daar zijn, de hele tijd.
Ja.
Ja, hoe onhandig is dat als je al je ministeries en je grootste musea en je grootste kunstdingen allemaal op dezelfde plek zet?
Ja, dat is een beetje de A12-blokkade van Cairo.
Ja, precies. Ja.
Nou, we zijn in het hoofdstukje kunst, dus ik laat jullie een protestliedje horen. In de volksmond werd dit nummer ook wel het volkslied van de Arabische lente genoemd. Het is van de Egyptische rockster Rami Essam en het heet simpelweg Brood Vrijheid. En die woorden in het refrein ook voortdurend herhaald. Want daar was het de bevolking eigenlijk om te doen. Hè? De Arabische lente, een van de grootste. Het ging natuurlijk over meer democratie, et cetera. Maar het ging ook gewoon over de broodprijs.
Ja. Ja,
die gigantisch vaak door het dak ging.
Dat je een hele kleine prijsverhoging hebt. Die dan echt gigantische
verhogingen. Metro, buskaartje, metrokaartjes. Ja.
Komt-ie.
Wat een fabelachtig nummer.
Ja,
ik zit echt te genieten.
Ik heb hem even iets langer laten horen dan de luisteraar de kans krijgt. Dus luister hem vooral even terug in de grote popatlas.
Volgend jaar stemmen we hem de top 2000 in.
Okay, als dat lukt.
Ja.
Wat mij betreft wel. Rami Essam die werd trouwens niet geboren in Cairo. Maar maakte dus wel een nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de stad. Voor de volgende artiest geldt ongeveer het omgekeerde. Want in Cairo werd een Franse zangeres van Italiaanse afkomst geboren. Namelijk Yolanda Cristina Gigliotti. En jullie kennen haar als Dalida. Zij heeft de aflevering Italië niet gehaald. Gaat waarschijnlijk die van Frankrijk ook niet halen. Dus ik geef haar in de aflevering over haar geboortestad de eer die daartoe komt. Want iedereen die net zoals ik opgroeide met de avondetappe kent dit nummer van Dalida.
Wat een geluk.
Buenas noches, mio amor. Bonne nuit, que Dieu te garde. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi.
Denken jullie aan Mart Smeet of aan Dionne de Graaf?
Ja, Mart Smeet.
Ja, ik ook nog wel, toch?
Ja.
Heerlijk.
En Sean Nelissen natuurlijk. Een van de bekendste artiesten uit Cairo van dit moment is Shirine. Haar naam betekent zoet. Voorspelt niet veel goed.
Nee, maar ik wou het zeggen. Wat voor Eurovisie Songfestival de sideway krijgen we hier.
Echt heel groot. Ik laat jullie een stukje horen van het nummer Hobo Ghana.
Ja.
Songfestival. Ja, dat zo
toch wel een beetje, hè?
Ja.
Ja, maar dit is wel echt een beetje prototype Arabische moderne hit voor mij. Maar ja. Het is wel, als ik dan toch moet onderschrijven hoe dan een Arabische moderne hit zou moeten klinken, dan is het ook wel dit.
Het is wel een beetje dead in hun zijn, vind ik.
Ja, maar ik ben toch wel fan.
Ja, ja, en de hele Arabische wereld denk ik ook. Want het heeft keurig 220 miljoen views op YouTube.
220 miljoen?
Ja, en ze heeft nog echt 10 nummers met meer dan 100 miljoen views. Dus
heeft iedereen uit Cairo al 10 keer geluisterd?
Egypte, inderdaad.
Ja, ja. Ze is trouwens ook niet helemaal onomstreden. Ze maakte in 2017 een grapje door te zeggen dat je schistosomiasis zou krijgen als je water uit de Nijl zou drinken. Dat is een infectie die wordt veroorzaakt door parasitaire wormen. Werd niet zo gewaardeerd. Ze mocht niet meer optreden en moest een half jaar de cel in, omdat ze dat gezegd had.
Holy. Ja. Wow.
Lichtgevoelig blijkbaar. In 2019 werd ze weer geweerd uit Egypte, nadat ze kritisch was geweest over de censuur in Egypte. Geen celstraf dit keer, maar...
Ik kan me voorstellen.
Ja.
Dan vraag ik me echt af waar haar liedjes dan om overgaan.
Je moet heel kuis zijn inderdaad. Ja.
Ja, nou, ik heb niet het idee dat de liedjes nou textueel zo
spannend zijn.
Protestnummers zijn, maar... Nee. Nou, ze is wel een stevige persoonlijkheid met dus een grote aanhang en invloed in de Arabische wereld. En Sisi die zal niet altijd even blij met haar zijn.
Dat zal niet, nee.
Cairo is ook de hoofdstad van de Arabische filmindustrie. Heel veel productiemaatschappijen zitten hier. Je vindt talloze oude filmhuizen, theaters.
Hollywood?
Ja, ik weet niet of het zo heet.
En de C is nog vrij, jongens. Ja.
De meeste Arabische films die worden dus hier gemaakt. De bekendste filmster van dit moment uit Cairo is waarschijnlijk wel Mena Massoud. Want hij had de eer om Aladdin te spelen in de speelfilm uit 2019.
Oh, ja.
Dus ja, die kennen wij waarschijnlijk hier ook wel van het witte doek.
Ja, fun fact. Weet je dat degene die Jafar speelde in die film was een Nederlander?
Echt?
Ja. Oh. Ja, nou, linkje alsjeblieft.
Okay. Vet hoor. Op het gebied van keuken heb ik niet echt gerechten gevonden die heel typisch zijn voor Cairo. Niet zo erg, want de Egyptische keuken is natuurlijk één groot feest. Maar die bespreken we wel in de aflevering Egypte. Maar je kunt dus wel sowieso lekker eten in Cairo. Veel streetfood, maar dus ook veel luxe restaurants op Zamalek bijvoorbeeld. Op dat eiland in de Nijl.
Dus hebben ze sterrenrestaurants daar, dat jij weet?
Ja, ze hebben sterrenrestaurants. Ja, okay. Ik heb niet kunnen vinden hoeveel. De Michelin kaart die stopt ineens met inzoomen bij Noord-Afrika. Ja, helaas. Maar
niet
goed.
Genoeg waard om te rijden.
Nee, nee. In die Cairo Tower trouwens, die televisietoren, zeg maar die fernsehtoren van Cairo. Daar zit bovenin ook een ronddraaiend restaurant.
Natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Uitzicht op de piramides, want die liggen maar 15 kilometer verderop. Dus ja, als je niet te veel smog kan je dat zien. Nou, helaas hebben dus die Amerikaanse fastfoodketens ook hun weg gevonden naar Cairo. Leon Jezel, die KFC, tegenover de piramides van Gizeh. Dus ja. Er is ook zo'n pizza hut waar je van die iconische foto's kan maken vanaf het dakterras. Je vindt er ook het grootste foodcourt ter wereld in Cairo.
Oh ja.
Dat luistert naar de weinig inspirerende naam Oasis Restaurants and Entertainment.
Het zijn er echt slecht. Als ik de naam van die hoofdstad zie, dan kan ik dit wel volgen. Maar
nu is het de foodcourt.
Grootste foodcourt van de wereld.
Grootste foodcourt van de wereld. En het is niet eens, er zit niet eens een mall bij of zo. Dus het is niet zoals in een winkelcentrum dat je een hoek hebt met restaurant. Het is gewoon, mensen gaan daarheen en dan heb je gewoon
eten.
Tientallen restaurants aan elkaar aangesloten.
Ja, maar goed, ja. In een land waar ik de keuken op zich ben ik wel benieuwd naar.
Ja, maar ik zou... daar ben ik op zich ook wel benieuwd naar. Maar ik heb daar toch een beetje het beeld van dat je daar dat je het lekkerste Egyptische voedsel in Cairo, op straat kan kopen.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Bijvoorbeeld bij die Kanel Khalili Bazaar tussen die ambachtslieden. Ja, daar zou ik voor gaan. Dan sport. Als je het over sport hebt in Cairo, dan gaat het al heel snel over de twee Egyptische topclubs. Uit de hoofdstad allebei. Al Ahly en Zamalek. Dat zijn ook de twee best presterende clubteams van heel Afrika.
Oké. Okay. Via welke metric, zeg maar?
Nou, let op. Al Ahly, die steekt er wel bovenuit, want die wonnen 11 keer de Afrikaanse Champions League.
Oké. Okay.
Zamalek deed dat 5 keer. Nou, daarmee staan ze echt op 1 en 2, dus bij deze. Al Ahly werd ook 43 keer landskampioen. Zamalek 14 keer. En werd 34 keer tweede. Dus dat geeft wel aan hoe deze twee altijd op 1 en 2 staan.
Hebben ze ook echt een saaie competitie dan? Hè?
Ja, best toch? Wel. Het gaat dus heel erg om twee wedstrijden eigenlijk.
Ja.
Maar hebben ze dan niet nog wat andere gruwelijke namen uit de competitie? En ik wil de Flaming Pharaohs of zo. Of de
nieuwe voetbalclub.
Wacht maar op de aflevering Egypte.
Ah ja.
Al-Ahli werd trouwens in Cairo gesticht door studenten. Zamalek die werd opgericht door een Belgische advocaat. Ja hoor, George Mertzbach, die daar een tijdje zat. Zamalek komt uit Gizeh eigenlijk. En Al-Ahli uit Cairo. Dus het is ook eigenlijk de ene kant van de Nijl tegen de andere kant.
Een goede derby.
Ze spelen wel hetzelfde enorme stadion. Er passen 75.000 mensen in. Dus een beetje San Siro vibes. En de derby tussen die twee clubs is het sportevenement waar heel Egypte naar uitkijkt. En het is ook vaak een hele verhitte strijd. Zowel op het veld als op de tribunes. Bijvoorbeeld in het seizoen 1971-1972. Toen waren er zoveel rellen bij die derby dat ze uiteindelijk maar de hele Egyptische competitie van dat jaar hebben afgeblazen.
Wow.
De hele competitie werd gewoon gestaakt. Vaak worden er ook buitenlandse scheidsrechters ingevlogen om de wedstrijd in goede banen te leiden. Want geen enkele Egyptische scheidsrechter die wil zijn handen daaraan branden.
Nee, terecht. Hij heeft natuurlijk de Nijl Derby, of niet? Moet wel.
Nee, ja, ik vond het dus echt heel saai. Alleen maar de Cairo Derby. En Jesus. Ergens vond ik El Clasico Arabia of zo. Maar dat wordt ook in Kuwait, et cetera, gebruikt. Dus,
ja, geen legendarische namen. Zo, nee, maar je moet als zo'n scheidsrechter, man. Je wordt erin gevlogen. Ja. En dan begin je daar aan de aftrap. En dan denk je van, hoe ga ik in hemelsnaam deze 90 minuten volmaken?
Ja,
ja.
Goed,
ja,
kunnen rennen.
Ja, ik ben benieuwd hoeveel geld ze daarvoor krijgen. Maar goed. Uit de jeugd van Zamalek komt een speler uit Cairo die we in Nederland goed kennen. Niet onder zijn echte naam Ahmed Hussein Abdelhamid Hossam, maar wel onder zijn voetbalnaam.
Mido.
Mido, ja. Zeker. Kwam in 2001, toen hij 18 was, naar Ajax. Hij maakte aanvankelijk best wel wat indruk, maar kreeg het ook aan de stok met Ronald Koeman en met Zlatan Ibrahimovic.
Ja, en met ongeveer iedereen.
En met ongeveer iedereen. Weet u nog dat hij die schaar naar Zlatan gooide?
Ja, zeker.
In de kleedkamer. Hij verliet Ajax en mislukte eigenlijk bij elke volgende club. En hij stopte ook al op zijn 30e met voetballen. Hij werd meteen trainer van Zamalek, maar flopte eigenlijk ook in die rol. Een paar jaar later woog hij 150 kilo.
Ja, wow. Dat is misschien wel zijn beroemdste foto.
Dat is zijn beroemdste foto. Maar hij heeft op een gegeven moment een moment gehad in zijn leven waarop hij dacht, dit moet anders. Waarop een dokter tegen hem zei van, als je zo doorgaat ben je voor je 40ste dood. Dus hij heeft zijn levensstijl echt drastisch aangepakt. Heeft zich weer helemaal fit geknokt. Echt super knap.
Daar moet je echt wel discipline voor hebben.
Ja, zeker.
Je ziet het wel vaker bij die topsporters. Van die lui die dan hun eerste, weet ik veel, van hun, nou, laten we zeggen, 8e tot hun, 32e volle bak hebben gesport, getraind en alles. En heel erg op hun voedsel hebben gelet. Ja. Die stoppen dan opeens met sporten.
Het moet mentaal ook super lastig zijn. Natuurlijk, ja. Hè? Als je stopt met een topsportcarrière, heel lang inderdaad van alles hebt afgezien wat leuk is eigenlijk. Drank.
Bitterballen.
Bitterballen, dat soort dingen. Ja.
Wat doet hij nu dan?
Hij is trainer, niet heel succesvol. Hij houdt het overal ongeveer een jaartje vol. En de clubs die hij traint worden steeds kleiner. Maar
dus we zien hem over een half jaar bij Ajax, denk ik.
Nou ja, dat zou best kunnen, ja. En we sluiten af met een sport die we nog niet eerder hebben behandeld. Namelijk squash.
Oh, niet eerder behandeld, daar?
Toch? Ja, ze kunnen dat daar echt fucking goed. Egypte is een van de beste squashlanden ter wereld.
Waarom?
Ja, dat hebben de Britten daar geïntroduceerd.
Oh.
En als ik in Cairo zou wonen, zou ik ook liever binnen sporten dan buiten.
Ja.
Ja.
Uit Cairo komen heel veel wereldkampioenen. Heel veel nummers 1 van de wereld. De bekendste zijn Rami Ashour en de huidige nummer 1 van de wereld, Ali Farag. Bij de vrouwen bestaat de huidige top 3 van de wereld uit Egyptenaren.
Joh.
De nummer 1, Noor El Sherbini, komt uit Alexandrië. Maar nummer 2, Nouran Kohar. En nummer 3, Hania El Hamami. Die komen allebei uit Cairo.
Oké. Okay.
Waanzin.
Had ik niet
gegeven.
Op plek
4 staat trouwens de Belgische Nele Gillis. Uit Mol. Klasse. Dus als je luistert, Nele, lekker bezig. En pak die Egyptenaren. Volgend jaar sta je op 1.
Ja. Wat is er allemaal uniek in Cairo? Of aan Cairo?
Veel sequels, hè? Dus nieuw Cairo en die nieuwe administrative capital en zo.
Koptisch Cairo.
Ja, ja, precies.
Islamitische Cairo.
Nee, maar serieus, je hebt ook wel, je hebt bijvoorbeeld Jakarta is aan het zinken en maakt een nieuwe hoofdstad. Super ver weg. Maar ja, dat is aan het zinken, dus dat kun je ook niet volhouden.
Nee.
En Cairo hebben ze gewoon iets te lang op zijn beloop gelaten. En nu verhuizen ze gewoon het hele circus naar 50 of 100 kilometer verderop.
Ja, de woestijn in.
Ja, ja, dus, ja, dus dat vind ik best wel uniek.
Het is gewoon die stad opgeheven. Soort
wat
van.
Ik wel uniek vind aan Cairo is de natuurlijke omgeving toch. Het enorme contrast tussen dat groene, vruchtbare dal van de Nijl, waar ze ook precies in de overgang van delta naar rivier zitten. En dan, ja, echt van het ene op het andere moment zit je midden in de woestijn.
Ja.
Dat is zo mooi zichtbaar vanaf de satelliet. Het is echt. Echt een unieke ligging.
Ja, ja. Ze hadden met de piramides natuurlijk. Ik bedoel, wij noemen het steeds het, of niet wel, een luisteraar noemde het Taj Mahal effect. Maar het Gizeh effect zou misschien nog wel nog beter zijn. Want inderdaad, als je die camera dan zo draait en je ziet zo die piramides op de voorgrond en die stad op de achtergrond. Ja. Toen ik dat voor het eerst zag, dacht ik echt, wow, is dat zo?
Het duurde ook lang voordat ik erachter kwam dat die piramides gewoon bijna midden in de stad liggen.
Ja.
Ja, voor mij ook dat. Ja, want je wordt natuurlijk altijd vanaf de ene kant gefotografeerd.
Uiteraard.
Ja.
Als je daar een huis hebt en gewoon een hotel begint, joh. Iets van Pyramid View of zo. Nou, dan is
ik weet zeker dat er 100.000 Pyramid Views zijn. Ja.
En ook even, niet om het een of ander, maar squash grootmacht. Hebben we nog niet eerder gehoord.
Nee.
Dat vind ik uniek als genoeg stad, om het even te benoemen, toch?
Ja, fair enough. Ja.
Nou, en als, als jullie hier een dagje zouden zijn, waar zou je dan heen gaan?
Ja, sorry. Ik ga toch naar de pyramides. Ja. En dat meer kan je ook echt niet doen. Want als je dan denkt van ik ga nog een afzakketje doen in het centrum van Cairo. Dan sta je 38 uur in de file. Dus dat past niet op die ene dag.
Ja.
Ja man, dat lijkt me zo machtig mooi. Maar ik zou het liefst die piramides benaderen van de andere kant. Dat je een soort trekkingtocht maakt met kamelen door de woestijn. Dat je dan op een gegeven moment die piramides ziet opdoemen achter de zandduinen.
Ja, maar dat mag niet, want je moet één dag in Cairo spenderen. Dus je moet vanuit de stad komen bij deze.
Okay, nou.
Ja. Maar goed, we hebben wel heel veel landmarks gezien die dan een hoop stenen waren. En waarvan we nu al bij voorbaat geconcludeerd hebben dat het niet echt boeiend is. Dat zou ik bij de piramides dus echt niet zeggen.
Nee.
Toch? Dat is echt wel gewoon heel
vet. Ja.
En het is natuurlijk ook gewoon echt heel groot, dat complex. Ja. Zo. Het is,
ja, maar ik ga er niet heen, want jullie gaan al. Dus ik ga de stad in. Ik ga gewoon lekker naar die grootste souk van de hele wereld.
Ja.
Ik ga daar gewoon in de leer een dag met bij een kraamverkoper. En dan,
dingen verkopen. Maar het is wel te combineren, hoor. Het is een stad. Ik bedoel, natuurlijk sta je in de file. Ja, maar als je gewoon die zonsopgang doe je de piramides. En dan midden op de dag ga je lunchen of misschien wat later eten. Zalalek, en dan trek ik door naar Nieuw-Cairo.
Ik zou natuurlijk, als ik ooit naar Cairo zou gaan, zou ik er om te beginnen nooit één dag naartoe gaan. Maar toch zeker 5.
Ja.
En dan kom je daar aan toe. Want ik ben echt heel. Als je die plaatjes ziet van het islamitisch centrum van Cairo bijvoorbeeld. Is echt waanzinnig, joh.
Ja.
Die skyline van minaretten.
Dat is nou maar de regel, hè? Mag maar één dag.
Precies.
Hey, we hebben wel nog de avond vrij. Dus laten we met z'n drieën dan wel gewoon naar die derby gaan.
Ja, ja, even uitzoeken wanneer ze zijn.
Goed,
ja.
goed idee. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas over Cairo. Vanuit de nieuwe huiskamerstudio van Leon Boelens in Utrecht.
Hey. Ja.
Schitterend huisje trouwens, mogen we even zeggen. Jammer dat we afscheid hebben moeten nemen van de steeg, maar dit kan er zeker tegenop. Maar je hoorde natuurlijk dus Leon Boelens, de gastheer van vanavond, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, volg ons dan en laat het even weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk op de website grotepodcastlas.nl. Je mag ook mailen info@grotepodcastlas.nl.
Doe gewoon.
En volgende week dan behandelen we de volgende stad van deze kerstvakantie. En dat is Mumbai. Ma'asalama.